Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Vanaf vandaag zijn we weer helemaal live. Op 12.
Even wachten.
Sorry voor het oponthoud. Ja, even opnieuw. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. En vandaag zijn we weer helemaal live, zoals u van ons gewend was. Op 12 maart was de laatste live-uitzending met Pierre Repas van Meidevenijn en Sarah Bruinsma over coaching. Tot en met september zenden we uit met uitzendingen zonder nieuws en agenda. Wel af en toe een column of een verhaal over het leven in de stad tijdens deze coronaperiode. En uiteraard veel en diverse gasten. Vandaag hebben we koninklijk bezoek. De vers onderscheiden, maar nog niet ontvangen Lintje. Dini Glas is de gast. Meer over haar en over haar werkzaamheden na de muziek.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. That was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. You couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
Ja, dat was Cliff Richard die Dini Glas feliciteert met haar lintje. En dit nummer is uit 1968. Hij werd uitgezonden voor het Eurovisie Songfestival in Londen, waar hij de tweede plaats behaalde. Het is u niet ontgaan, Dini Glas is onze gast. En zij is onderscheiden voor haar niet aflatende inspanning voor de psychiatriecafés in de stad. We gaan het hebben over het lintje, over haar achtergrond en natuurlijk ook over de psychiatriecafés en de geschiedenis daarvan. En we hebben een column van Toon van der A met de titel Anderhalve Meter. Dini, welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, het is al een poosje geleden voor jou als oud-radiomaker.
Zeker.
Ja, heel leuk dat je kon komen. Je gaat volgende maand een lintje opgeprikt. Ik hoop niet dat het zeer doet. Krijgen.
Ik krijg hem niet opgeprikt, ik krijg hem toegeworpen.
Toegeworpen, oh ja, neem
want
me niet kwalijk.
Ik word geacht om daar ook anderhalve meter afstand te houden.
Ja, dat gaat een beetje lastig. Als je korte armpjes hebt als burgemeester. Maar je gaat volgende maand een lintje toegeworpen krijgen. Wat is het voor een lintje? Wat voor een onderscheiding is het?
Ik word lid van... Het is lid van de koninklijke onderscheidingen familie, zeg maar. Je hebt allerlei gradaties waarin men onderscheiden kan worden. En er zijn heel veel hoge onderscheidingen. Het lintje is de eerste.
Ah.
Vanaf daar kan je doorbouwen naar grotere onderscheidingen.
Dus je hebt nog een carrière te gaan.
In lintjesbusiness zeker.
Geweldig, ja. En hoe kreeg je het te horen?
Ik werd gebeld door de burgemeester.
Ja.
En dat was eigenlijk wel grappig, want dat was in de coronatijd, waarin ik natuurlijk ook in lockdown zat en vanuit huis werkte. Ik had elke dag tussen 10 en 11 's morgens via Zoom online overleg met mijn collega's, met mijn medewerkers. En zo ook de dag dat de burgemeester belde. Mijn man zei, voordat ik aan het overleg begon, wat doe je eigenlijk als je gebeld wordt tijdens zo'n overleg? Ik zeg, nou, het hangt er een beetje vanaf wie het is, maar over het algemeen zwiep ik de beller weg. En toen vroeg hij, wat doe je als je door een onbekend nummer wordt gebeld? Nou, ik zeg, dan zwiep ik zeker weg, want die bellen wel terug. En hij zei tegen me, misschien moet je vandaag maar eens opnemen als je onbekend gebeld wordt. En ik voelde een kleine ergernis in de zin dat ik dacht, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Ik ben aan het werk. Maar goed, als je man zegt dat het moet, dan moet het. Dus ik nam op en toen hoorde ik inderdaad dat dat was Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.
Zo, ja, zo gedweven ben jij natuurlijk wel dat je dan opneemt.
Zeker.
Ja. En hoe liep dat gesprek met haar?
Nou, ik kan me er eigenlijk niet zo heel veel meer van herinneren. Maar zij sprak in ieder geval wel de illustere woorden. Het heeft zijn koninklijke majesteit behaagd om u te decoreren.
Ja.
Dus dat hoort er, geloof ik, bij. En toen hadden we nog een praatje. Ik was dus druk aan het zoomen met 10, 15 mensen. Dus ik moest hen eerst tot stilte manen en zeggen van, lievers luister, ik heb hier de burgemeester aan de lijn. En ergens had ik ook de tegenwoordigheid vergeten om haar even op de speaker te zetten, zodat mijn collega's konden horen dat ik niet zat te jokken over de burgemeester. En zij legde mij uit dat vanwege de corona dat het anders liep dit jaar. De lintjes regen dan anders. En ik was eerlijk gezegd niet echt op de hoogte van hoe lintjes regen over het algemeen vallen. Maar het schijnt dat men wordt gelokt naar een locatie X, al waar men dan per verrassing zo'n lintje krijgt.
Ja.
Die verrassing heb ik dus niet mogen ontvangen. maar ze zei, de feestelijkheden komen later. Ik had nog wat afspraken die dag. Die heb ik allemaal afgezegd, want mijn telefoon explodeerde, mijn e-mailbox explodeerde, mijn app explodeerde. En mijn deurbel ook, want om de havenklap kwam er iemand een bos bloemen brengen. Dus ik heb echt 2 weken lang in een soort bloemenwinkel gewoond. En het voelde verschrikkelijk feestelijk.
Leuk hoor. Ja. En wat noemde zij nog als jouw verdiensten voor de stad? Of heb je dat niet meer onthouden?
Ik geloof niet dat ik het helemaal heb onthouden. Want ik was wel een beetje perplex. Ik kan over het algemeen vrij aardig mijn mondje roeren. Maar ik was toen echt even stil. En het ontroerde me ook. Kijk, het is een koninklijke onderscheiding. Ik denk niet dat onze koning heel veel weet heeft van mijn bestaan in mijn activiteiten. Waar het om gaat is dat er verschillende mensen in mijn kringen zijn die zeggen, deze eer moet die niet te beurt vallen. En ik heb van al die mensen hun aanbevelingsbrief mogen lezen, waarin zij aangeven dat ze mij deze onderscheiding willen geven vanwege de werkzaamheden die ik heb verricht. En dat is heel ontroerend. Zelfs mijn bloedeigen directeur van de regenbooggroep, Hans Wijnands, heeft gemeend dat ik dit lintje moest gaan ontvangen. En zo een aantal mensen uit mijn omgeving die epistels volschrijven met liefde, lieve, hartelijke, waarderende woorden. En dat heeft me ontroerd.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Weet je nog een paar namen daarvan?
Elina van der Boom, die mijn collega binnen de regenbooggroep, onze eigen Toon van der A, heeft ook een aanbevelingsbrief geschreven. Harry van Haaster, inmiddels gepensioneerd een psycholoog, oprichter van het IGPB, het Instituut voor Gebruikers, Participatie en Beleid. IGPB, dat kort je liever af. Vincent Veit, dat is een prachtige man met wie ik heel veel samenwerk in het werk voor de Psychiatrie Café. Hij is net als ik vrijwilliger bij de Psychiatrie Café's. En nou vergeet ik vast hele belangrijke mensen hierin te noemen. Maar,
En de rest dus ook.
En de rest ook nog.
Ja. Nou, volgens mij ben je wel blij met al die aandacht die je hebt gekregen. En al die bloemen en al die lieve berichten. Heb je het nog op een bepaalde manier gevierd?
Nou, dat is wel wat de burgemeester nog vroeg aan me. Of ik wel iemand had om het mee te vieren. En mijn man was ook thuis vanwege de lockdown. Dus ik zei tegen de burgemeester, ik heb hier een godschuwelijk mooie kerel naast me zitten. En met hem ga ik het vieren. En 's avonds heb ik het met mijn andere godschuwelijk mooie man, mijn zoon. Met z'n drie hebben we het gevierd. En en daarna is het weer gaat het leven door. En, ja. Maar zo dagelijks komt er nog wel iemand die zegt, gefeliciteerd, wat leuk. En,
leuk.
Ja, het feestelijke gevoel, dat beklijft nog wel.
Ja, en je zei net, in juli krijg je dat leentje toegeworpen. En is daar omheen dan nog een programma?
Ik word geacht om naar het concertgebouw te komen. Dus ik denk dat daar wel iets gebeurt. Ik mag wel geteld één gast meenemen. Goh. En dat is mijn man. Die heb ik daarvoor wezen te strikken. Er wordt toch wel geprobeerd om er een online streaming van te maken. Maar daar weet ik de details niet van.
Oh, dus dat wij zeg maar jou ook daar kunnen zien glimmen.
Ja, in mijn nieuwe jurk.
In je nieuwe jurk. Wauw, waarom heb je die niet alvast aangedaan?
Omdat ik hem nog niet heb.
Oh, sorry. Oké. Nou ja, de ene die droomt van een lintje en de andere van wat anders. Waar droomde jij van als kind? Misschien wel van een lintje, zal het zeggen?
Nee, ik droomde. Ik had wel grote dromen. Ik wilde namelijk zangeres worden. En dat is er helaas niet van gekomen. Dat heeft een heleboel oorzaken, maar ik oefende met mijn buurmeisje heel veel de eerste stappen in de carrière. Mijn buurmeisje en ik waren allebei heel erg ABBA-fan. En wij oefenden onze playback act altijd. En vaak bij haar in haar slaapkamer. En een van haar broers had een houten microfoon gemaakt. En zij mocht dan altijd de houten microfoon vasthouden. Ik moest het helaas met de haarborstel doen.
Oh ja.
Maar wij gaven ontzettend mooie shows in haar slaapkamer, zonder publiek weliswaar. Iets later hebben wij de zolder bij een buurjongen geconfiskeerd. En daar hebben wij ook heel lang geoefend om een show te gaan opvoeren. En het is helaas ook bij oefenen gebleven. We hadden ook al wel, we wilden acrobatiek doen en wel een liedje en laten zien hoe hoog we konden springen. In de nok van die zolder was een dwarsbalk waar we handvaatjes aan hadden gelijmd, zodat we ook een soort acrobatische hoogwerkers act zouden kunnen doen. We hadden ook bedacht dat we zo'n doos wilden kopen met allemaal marsjes erin. Zodat we tijdens de show, of in de pauze van de show, dat we die dan zouden kunnen gaan verkopen. Dus wij hadden daar wel een heel duidelijk verdienmodel in. Helaas is de show er nooit van gekomen, maar het oefenen daarin was erg leuk.
Ja, wat leuk. Ja. Welke opleiding ben je uiteindelijk gaan volgen als kind? Of later als student?
Dan spreken we echt over iets later. Dat ik een soort van bewuste keuze heb gemaakt om een richting te kiezen. Ik was namelijk als een tiener, als puber, enigszins onwillig. En dat heeft geleid in een lange carrière op de middelbare school. Ik mocht een aantal keer terugkomen voor hetzelfde jaar. En dat kwam ook omdat ik eigenlijk niet kwam voor dat jaar. Uiteindelijk heb ik wel gevonden waar ik dacht in te moeten gaan verder leren. Ik heb psychologie gestudeerd. En ik ben dat begonnen te doen omdat ik van mening was dat ik therapeut wilde worden. Gaandeweg de studie ontdekte ik dat ik niet aan die kant van het spectrum moest wezen. Ik wilde heel graag mensen helpen. Dat wil je als je begin 20 bent en je moet een doel vinden in je leven. Ik wilde graag mensen helpen, maar ik realiseerde me dat ik als instrument met de studie die ik deed niet het pakketje maakte waarin mensen feitelijk verder geholpen zouden kunnen worden. En in ieder geval niet door mij. Ik heb met hangen en wurgen de studie wel afgemaakt. En na de studie psychologie zou je om therapeut te worden nog weer een vervolgopleiding moeten doen. Die heb ik dus niet gedaan. En ik ben eigenlijk meteen werkzaam na mijn 100-jarige horeca carrière ben ik gaan werken aan de cliëntenkant van de zorg. Dus ik ben begonnen bij Cliëntenbelang Amsterdam, wat toen nog het APCP heette.
Wanneer was dat?
Oei, wij spreken vorige eeuw.
Oké.
En op een gegeven moment ben ik bij Skip terechtgekomen. En daar werk ik nog steeds.
Ja, en Skip staat voor?
Cliëntgestuurde initiatieven en projecten.
Ja.
En de S staat eigenlijk voor stichting, maar wij zijn onderdeel van de regenbooggroep geworden. Dus we zijn niet meer een zelfstandige stichting. Maar om jezelf nou Kip te gaan noemen, dat werkt niet zo lekker.
Nee, dat is niet lekker.
Dus we houden het op Skip.
Oké. En wat zijn jouw taken of wat is je functie?
Nou, ga even zitten. Ik ben naast teamleider ben ik ook programma-coördinator ervaringsdeskundigheid en cliëntsturing. Dat wil zeggen dat ik de projecten van Skip, werkprojecten van mensen met psychische ingewikkeldheden, ondersteun op dat ze goed draaien. We hebben heel veel verschillende projecten die allemaal initiatief zijn van mensen met ingewikkeldheden zelf. We hebben een uitgeverij, we hebben computerwerkplaatsen, winkels, computerles lokaal, we hebben een studio, we hebben een bureau rechtshulp. We hebben heel veel verschillende projecten. Kijk eens op www.skipweb.nl. Wat eigenlijk deze projecten gemeen hebben, is dat het allemaal initiatieven zijn van mensen met psychische ingewikkeldheden en worden uitgevoerd door mensen met psychische ingewikkeldheden. Daar ben ik zelf ook een mens met psychische ingewikkeldheden, dus ik ben daar perfect op mijn plek. En ons motto is, ook al heb je een tik van de molen, er zijn heel veel dingen die je goed kan en waar je in kan accelereren. Ik denk dat wij dat binnen Skip heel erg laten zien.
Ja, ja.
Ja.
Ja. En had je even als laatste dan, zeg maar als kind al het idee dat je een tik van de molen had of zou gaan oplopen?
De periode waar ik eerder over sprak, toen wij de show aan het produceren waren. Toen heb ik nog wel de gedachte gehad dat ook voor mij de sky the limit is. Als je me lang genoeg oefent, word je een voetballer als Johan Cruijff op zijn minst.
Of ABBA.
Of je wordt wereldster zoals bij ABBA, inderdaad. Ik was een vrij jonge puber. Op mijn 11e was ik toch echt wel aan het puberen. En ik denk dat vanaf toen de notie kwam dat het leven niet zo simpel en rooskleurig en maakbaar was als dat ik daarvoor dacht. En ik denk ook, als ik terugkijk op mijn kindertijd, mijn jonge jaren, dat mijn eerste depressies zijn gekomen vanaf dat ik 11, 12, 13 jaar was.
Ja.
Ja. Dus ja,
ja, ja.
Toen benoemde ik dat niet zo.
Nee, maar, ik wou net vragen.
Terugkijkend is dat waar de de tik van de molen bij mij is begonnen.
En had je omgeving daar wel erg in?
Ook niet in de zin dat Dini leidt aan depressies. Dat zeker niet. Wel dat ik vanaf toen ook een heel erg ingewikkelde, naar binnen gekeerde puber werd. En dat ik hondsongelukkig was. Ja, dat wel. Ja. Maar om daar nou een etiketje aan te plakken, dat eigenlijk is dat etiketje pas gekomen na mijn 30ste.
Ja, dat gaat vaak zo. Hè. Dat je er pas later een diagnose van krijgt, terwijl de aanwijzingen daarvoor al lang spelen. Ja. Oké, we gaan even naar muziek luisteren en zo meteen gaan we verder daar waar Dini de prijs voor heeft gekregen, vooral de psychiatriecafés. Oh, eerste column hoor ik. Ja, dat waren de Ventures met het toepasselijke titel Diamond Head. Instrumentaal nummer uit 1964 van het album Walk, Don't Run, Volume 2. Ik ga nu luisteren naar Toon en ik hoop dat u dat ook doet. Toon van de A met de column Anderhalve Meter. Toon.
Ja.
Ja, dat is je eerste column via de telefoon. Ik zou zeggen, ga je gang.
Daar gaan we. In mijn jonge jaren ben ik opgevoed met wantrouwen naar onze medemensen. Ver weg de meeste hield je op armslengte afstand. Of laten we zeggen twee armslengte afstand. Dat is dus ongeveer anderhalve meter. Heden ten dagen moeten we ook anderhalve meter afstand houden. Maar dan in letterlijke zin. En dat heet dan sociale afstand. Of voor mafkezen in het Engels social distance. Wat trouwens helemaal niet klopt. We houden ons aan letterlijke, lichamelijke afstand en proberen tegelijk met digitale hulpmiddelen onze sociale betrekking juist in stand te houden. Er zijn autoriteiten die suggereren dat de anderhalve meter samenleving een blijvertje is. Nou, laten we hopen dat ze iets anders bedoelen en zich ongelukkig uitdrukken, want in een maatschappij waar we elkaar nog minder aanraken dan we pakweg de laatste anderhalve eeuw al doen, daarin worden we gek. Er bestaat genoeg bewijs voor de funeste uitwerking van te weinig lijf-aan-lijf contact voor onze geestelijke en lichamelijke welzijn. En dat bewijst zich nu ook duidelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen, waar patiënten, meestal ouderen, al maandenlang smachten naar aanraking door hun geliefde. Als dat min of meer gewoon zou worden, dan gaat het zelfmoorden en aanrandingen regenen. De afgelopen maanden zijn we overspoeld met nieuws over de bestrijding van corona. Over wat we moesten inleveren in die strijd, om die strijd te voeren, hoorden we minder. Want om te beginnen hebben mensen met andere ziektes geleden onder het wegzuigen van medisch personeel door corona. Verder hebben de economische gevolgen van het land op slot leggen heel wat mensen tot de bedelstaf gebracht. Nu pas begint de discussie over wat coronabestrijding aan offers waard is. Nu pas begint dus de politiek haar werk weer te doen. En pijnlijk genoeg, maar ook realistisch genoeg, accepteren we daarbij dat het aantal coronadoden langzamer daalt dan had gekund, als de maatschappij dan maar weer draaglijk functioneert. Dit soort afwegingen zijn overigens niet nieuws, alleen zijn ze nu zeer zichtbaar. Ik neem aan dat veel van uw luisteraars net zo'n oude knarren zijn als ik. En we horen soms dat onze belangen in strijd zijn met die van de jeugd. Immers, zij worden veel minder coronaziek dan wij en toch moeten ze evenveel offers brengen in de strijd tegen dat cholera-virus. En dat is toch echt afzien voor ze, gelet op hun hevige sociale en seksuele behoeftes. Daarom leven hun solidariteit. Ten slotte, er doemt een nieuw gevaar op dat onze maatschappij tot op het bot kan splijten. Dat houdt verband met de zogenaamde zoonose, het overbrengen van ziekteverwekkers van dier naar mens. Als zou blijken dat onze huisdieren een grote risicofactor vormen, denk dan maar niet dat veel mensen hun poes of hondje vrijwillig zullen inleveren. En dan krijgen mijn opvoeders toch nog gelijk met hun advies om iedereen te wantrouwen.
Ja, u hoorde een stukje van de Fifth Symphony van Ludwig van Beethoven. En dat is het eerste deel van deze symfonie. En Beethoven leefde van 1770 tot 1827. Gaan we verder met het interview met Dini. We gaan het hebben over de psychiatriecafés, over deze coronatijd en ook over de toekomst. Kun je omschrijven, Dini, wat een psychiatriecafé is?
Ja, Een psychiatrieke vee is, ik heb het niet zelf verzonnen. Het was al een bestaand concept. Psychiatrieke vee is eigenlijk een volwassen manier, een volwassen plek om uit te gaan van mensen met een tik van de molen die ook nog het ergens over willen gaan hebben. Wij hebben tegenwoordig altijd een maaltijd voorafgaand aan het café. Voor zij die willen, die kunnen mee eten tegen betaling van de kostprijs. En dan begint het café. We hebben eigenlijk altijd een gastspreker, één of meerdere, die komen vertellen over een onderwerp wat met de psychiatrie in de meest brede zin van het woord te maken heeft. Het grote plan is dat we pak een beet een inleiding van 3 kwartier krijgen. Hebben we even pauze en dat we na de pauze ruimte hebben voor vragen en discussie. De meeste gasten wensen zich niet aan die volgorde te houden, wat op zich heel erg fijn is, want dan krijg je interactie. Dus na 3 minuten komt de eerste vraag of de eerste opmerking al van een van de gasten. En dat maakt dat we eigenlijk snel verzanden in een groot groepsgesprek, wat fijn is.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe wist je zelf van het bestaan van die café?
Nou, daar is Toon van Ra. Debet aan. Toon was, ik denk een kleine 100 jaar geleden, een van de organisatoren van het toen nog het enige psychiatrieke café in Amsterdam. En dat had een tijdje stilgelegen en toen kwam het weer terug. En dan heeft het een tijdje in Café de Doffer gezeten. En ik werkte toen net bij Cliëntenbelang Amsterdam. En Toon vroeg mij of ik wilde komen optreden om als gastspreker in het café te zijn. Om te vertellen over het project waar ik destijds voor werkte, de crisiskaart. Natuurlijk, Toon, wil ik dat. En zo kwam ik op een vrijdagavond in zo'n heel erg bruin café. En Toon was de gespreksleider. En Toon stelde mij verschrikkelijk ingewikkelde vragen, waarvan ik wist, Toon, jij weet het antwoord op deze vragen heel erg goed. Hij stelde mij de vragen om mij te helpen, om mijn verhaal goed te doen. Ik was erg bleu. Ik was nog heel pril in mijn carrière bij de crisiskaart. Ik vond het heel erg spannend om als gastspreker daar te staan, al die ogen op mij gericht te krijgen. Toon hielp me er doorheen. En op een gegeven moment heeft Toon me gevraagd van, lijkt het je interessant om te helpen mee te organiseren? En ik meende eigenlijk dat ik min of meer voor een soort sollicitatiegesprek kwam. Binnen het team wat destijds dat psychiatrieke café organiseerde. Maar voor ik het wist, welkom. En als jij dat en als jij dat, en dan kan ik dit. En zo werd het snel geregeld. Dus ik was, ik dacht, ik ben geloof ik wel aangenomen.
Ja, ja. Maar je hebt het over een team, even om in te prikken.
Ja.
Wie zaten daar nog meer bij? Zat er een instelling aan vast? Of waren gewoon allemaal losse individuen?
Het waren eigenlijk allemaal individuen die zich op een of andere manier verbonden voelden met Cliëntenbelang Amsterdam. En naast Toon van Ra, die de lange tijd voorzitter is geweest van het APCP, de voorloper van Cliëntenbelang, was daar Annelies Faber. Zij heeft zich heel lang ook ingezet juist voor de familieleden van mensen met ingewikkeldheden. Dus dat was ook een hele interessante hoek, een hele interessante kant om mee te nemen in het onderwerpen bedenken voor de psychiatrieke feest. Rosemarijn Esseling zat er toen ook bij. En Rosemarijn is ook zij is schrijver, journalist en ook voorvechter, activist voor patiënten, cliëntenrechten. En Bertus Schouten zat er destijds bij. En Bertus was inhoudelijk, bracht hij wel ze nu en dan wat in. Maar bovenal was hij de man die de hapjes, de eeuwige hapjes, verzorgde. En Bertus is helaas niet meer. Dus niks goeds, niks slechts over Bertus natuurlijk. Maar Bertus had altijd in zijn jas of in zijn broekzak een enorme grote zakdoek, waar hij met enige regelmaat zijn ook hele grote neus afveegde. En propte vervolgens die zakdoek weer in zijn broekzak. En ging vervolgens vrolijk verder met het snijden van de blokjes kaas. Wij waren in die tijd, hadden we niet zo heel veel kosten aan de blokjes kaas. Want ze werden niet heel gretig genuttigd. Bertus was een prachtige vent.
Ja, je had het al over de doffer. En dat werd later de boomspijker.
Ja, met verschillende tussenstapjes. We hebben nog een tijdje in de Oranjekerk gezeten.
Ja.
En vervolgens heeft de Rozemarijn Esseling die heeft het contact gelegd met de boomspijker. Waar we nu inmiddels ook alweer jaren zitten. En de boomspijker is een heel erg prettig buurthuis. Bij de Nieuwmarkt, dus lekker midden in het centrum. En waar we heel erg welkom zijn. En waar we een hele fijne ruimte hebben. Helemaal boven in het gebouw. Onder het puntdak.
Ja.
Dus daar zitten we heel fijn.
Ja, dat is een mooie locatie. Ik ben er ook wel eens geweest. En daarna zijn er cafés gekomen in Noord en in Eiburg en in West en in Zuidoost. Een andere belangrijke speler bij die psychische cafés is natuurlijk Elsa van der Kooi. En ben je bij al die cafés betrokken geraakt of gekomen? Of?
In min of meer mate. Ik heb Elsa inderdaad op een gegeven moment leren kennen. Zij was kwartiermaker in Amsterdam-Noord. Een kwartiermaker voor mensen met psychische ingewikkeldheden. En zij wilde iets gaan organiseren ten behoeve van een manier waarop mensen met ingewikkeldheden elkaar zouden kunnen treffen. Nou, psychiatrieke café is daar natuurlijk bij uitstek een mooie vorm in. Dus met haar ben ik destijds in het psychiatrieke café Noord begonnen. Dat heeft ook allerlei verhuizingen meegemaakt inmiddels. En toen Noord goed ging en lekker liep, toen... wat was de volgorde ook alweer. Toen zijn we in West, geloof ik, begonnen. En zo in verschillende stadsdelen. En vorig jaar is Oost, stadsdeel Oost erbij gekomen. Dus naast Eiburg hebben we ook eentje in Oost. Hoewel Eiburg natuurlijk deel is van Oost. Maar nog ook wel weer zo ver uit elkaar ligt dat een volgende locatie nuttig leek.
En waar is dat in Oost?
Dat is in de Von Sessestraat.
Oh ja.
Bij De Gooier.
Oh ja.
De Gooier, dat zit aan de Tenkatermarkt.
Nee, de Dappermarkt.
Dat zeg ik.
Ja, dat zeg ik. Gamma. Ja, en als je nou naar die psychiatrieke feest kijkt, wat voor onderwerpen komen dan zo aan de orde? Is dat iets, zeg maar, zoals je vanuit je studie bericht, of dat de wetenschappers af en toe komen met de lezing? Of zijn het mensen die ervaringsdeskundig zijn, of is het alle twee?
Het is een beetje alle twee. En bij voorkeur ook alle twee in één persoon vervat. Wat ik heel erg belangrijk vind in een psychiatrieke feest is dat ervaringskennis gebruikt wordt. We kunnen het allemaal mooi vinden op internet of uit een mooi dik boek. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is hoe ervaart iemand met ingewikkeldheden het leven? En hoe kunnen we elkaar steunen? Hoe kunnen we elkaar... hoe kunnen we van elkaar leren om steviger in je schoenen te staan? Dus ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis vind ik ontzettend belangrijk. Dus over het algemeen zoek ik een ervaringsdeskundige die over een onderwerp iets kan vertellen. We hebben ook wel eens een slaapdeskundige gehad. Iemand die heel goed kon vertellen hoe zit slaap nou in elkaar. Dus waar kan je dan dus ingewikkeldheden hebben als je slaapproblemen hebt? Waar kan je dan, waar kan dat probleem dan vandaan komen? Dan heb ik wel iemand die daar heel deskundig in is. Een professional die zelf geen last heeft van slaapproblemen. Ik weet namelijk heel goed hoe dat te voorkomen. Maar dan heb ik wel ook daarnaast iemand die vertelt over wat betekent het voor hem of haar om slaapproblemen te hebben. En wat heeft hij of zij eraan gedaan om het probleem te kraken.
Ja. Ja, dat maakt zo'n bijeenkomst wel wat dynamischer.
Ja. Wat ook heel erg belangrijk is, juist... de reden waarom wij ervaringsdeskundigen graag willen hebben als gastspreker, is dat de drempel om zelf te vertellen over welke moeilijkheden jij meemaakt veel lager is. En dat is denk ik wat een heel erg een krachtig iets is van de psychiatrieke feest, is dat wij, ik zeg dat ook wel eens grappenderwijs, wij gekken hier bij elkaar. Ik vertel daar ook over mijn ingewikkeldheden. En op het moment dat er mag zijn, en vanuit mij, maar ook van andere mensen, dan komen mensen ook een drempel over. Die kunnen ook delen wat hen plaagt in het leven, wat voor hun moeilijk is.
Ja, het maakt allemaal wat toegankelijker. Ja. Kun je nou die psychiatrieke feest zien als een organisatie of een idee wat voortkomt uit die uit zelforganisatie en misschien wel uit antipsychiatrie?
Ja, daar heeft het absoluut zijn basis in gevonden. Wij gekken regelen zelf wel dat we het gezellig hebben bij elkaar. Het is bepaald niet betuttelend wat we doen in de psychiatrieke feest. We hebben ook een bar waar wijn en bier gedronken wordt. En het is nog nooit gebeurd dat iemand laveloos de trappen weer afdaalde. Maar veel georganiseerde, vanuit professionals georganiseerde bijeenkomsten, is een glaasje wijn of bier niet, wordt niet geschonken, want mensen met ingewikkeldheden, die moet je niet, want het zou maar helemaal fout kunnen gaan. Wij bieden echt een volwassen manier van uitgaan.
Ja.
En dat is, we schuwen de onderwerpen niet. En het is grote mensenwereld.
Ja. Ja. Nu zitten we in de coronatijd. En een aantal cafés waren dicht.
Allemaal.
Maar een aantal gingen dicht. Weer door op een gegeven moment met beeldbellen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Eigenlijk is het zo dat de organisatoren van al die verschillende cafés, die natuurlijk ook een soort team vormen, hebben gezegd, cafés kunnen niet doorgaan, maar we willen toch iets kunnen bieden aan mensen die veel thuis zitten. Nou, beeldbellen is daar natuurlijk een prachtige manier in. En dus elke week kan je nu aanhaken aan een Zoom psychiatrie café.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven, van een onderwerp?
Het is elke dinsdagavond. Afgelopen dinsdag ging het over eetstoornis, over eetproblemen. De gastspreker was Elsje van Dijk. Die vertelde over hoe zij door de jaren heen, onder invloed van alle moeilijkheden die zij in het leven meemaakte, de grip op haar gewicht kwijtraakte. En hoe zij een maagverkleiningsoperatie heeft gehad en vervolgens heel erg is afgevallen. Wat dat voor haar betekent, hoe verandert haar zelfbeeld, wat houdt zo'n operatie in? Dus er is een heleboel over te vertellen. Dat was voor de afgelopen keer.
Ja.
De keer daarvoor was Berend de Grote de gastspreker. En hij is de man achter inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de gemeente. Dus een belangrijke man.
Ja.
Die veel interessants te vertellen had daarover.
Ja, ja. En dat, je hebt iedere week weer een ander thema. En is dat beeldbellen of op die manier dat café doen, is dat over al die cafés gebeurd?
Ja, we hebben eigenlijk de energie van alle mensen uit al die verschillende cafés hebben we bij elkaar gegooid. En gezegd, voor nu we niet bij elkaar kunnen komen, bieden we dit. Dus in principe kan je zonder corona kan je elke week naar een psychiatriecafé toe. En nu kan je elke week meedoen online bij zo'n café.
Ja, ja. En gaat dit nu nog door? Of is het met zicht op die 30 mensen deze maand eigenlijk toegestaan bij bijeenkomsten? Gaat dat weer terug naar gewoon fysiek elkaar zien?
Het grote idee is dat we tot en met de zomerstop online blijven. En dat we in de zomer gaan bepalen of we verder kunnen weer fysiek bij elkaar komen. Of dat het nog online moet blijven. We mogen inderdaad binnenkort weer met 30 mensen bij elkaar komen. Als je maar die 1,5 meter afstand kan houden. Ja. En niet alle ruimtes waar we nu psychiatrie café hebben lenen zich daar erg geschikt voor. Als je allemaal op anderhalve meter moet gaan zitten, dan in sommige cafés moet je dan echt zit je verspreid over 30 meter.
Ja, ja.
En dat past niet altijd in de ruimte. Dus we moeten heel goed bekijken wat mogen we vanaf september. Dat is doorgaans. Dus wanneer de zomerstop voorbij is, dan gaan we in september weer verder. Hoe ziet de wereld eruit in september?
Ja.
En daarop anticipeer ik. Ik zou heel graag willen dat we weer met elkaar bij elkaar kunnen komen. De online cafés zijn een hele leuke toevoeging aan. Of een heel aardig alternatief voor wat we hadden.
Ja.
Maar het haalt het natuurlijk niet bij elkaar echt zien. Misschien weet je, ik ben ook een enorme knuffelaar. Dus heel veel gasten die vaker komen, die krijgen altijd een knuffeltje van me bij binnenkomst. Ik mis dat verschrikkelijk, dat knuffelen. Ik wil heel graag altijd iedereen knuffelen.
Ja.
En online knuffelen is, dat haalt het niet bij een echte knuffel.
Nee, dat is helemaal niks.
Nee.
En wat staat er? En die zomerstop gaat in juli? Of?
Ja, eind juli.
Eind juli.
Ja, dan hebben we de zomerstop.
Oké. Okay.
Ja.
En wat staat er nog op de agenda voor de eerstkomende cafés? Weet je dat? Of wat zou je willen agenderen voor de eerstkomende agenda?
Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik had kunnen verwachten. Edoch, niet voorbereid. Ik weet het even niet.
Dus is er nu iets wat speelt waarvan je denkt... Nee.
Nee, wat ik wel altijd doe is iedereen een e-mail sturen die zich heeft aangemeld op mijn mailinglijst. Met de vraag, stuur mij een aankondiging zodat ik weet welk onderwerp er komt. En dat doe ik dus per mail. Ik stuur niet per post, ik doe het per mail. En dus als iedereen die zou willen weten wat er gaat komen, mij een mailtje stuurt, dan stuur ik mail terug.
Ja.
Ja.
Ja, en in je betaalde werk, hoe is die coronatijd geweest voor die mensen die een beroep deden op Skip?
Nou, dat is best wel heel erg ingewikkeld geweest, heel moeilijk. We waren inderdaad gesloten, we mochten niet naar de locaties. Betaalde medewerkers mochten in principe wel, maar alle vrijwilligers moesten thuis blijven. En we hebben heel erg ons best gedaan om al onze vrijwilligers met heel veel regelmaat te bellen, contact te houden, via Zoom elkaar te zien, anderhalve meter wandelingetjes met mensen te gaan doen. Dus we hebben heel erg geprobeerd het contact te blijven hebben. En dat is heel veel ook heel goed gelukt. Maar ook dat haalt het natuurlijk niet bij dat je elkaar live ziet en dat je met elkaar plannen maakt en plannen uitvoert. Dus ik heb wel van mensen vernomen dat ze het heel erg zwaar hebben gehad, alleen thuis zitten. Ik heb godzijdig gedankt mijn man die ook thuis zat. Dat maakt denk ik ontzettend veel uit als je niet alleen zit. En als je wel alleen zit, dan kunnen de muizenissen in je hoofd kruipen die groeien en bloeien. En ik heb wel gezien aan mensen dat ze het moeilijk hadden. En dat de moeilijke gedachten, pijnlijke gedachten heel erg groot werden.
Ja.
En mensen hebben het heel moeilijk gehad.
Ja, en dan wordt zo'n contact met jou of met een collega van jou wel des te meer op prijs gesteld, denk ik.
Ja, maar goed, als ik een kwartier bel met je, dan heb je nog heel erg veel tijd over in de dag. Dus ik ben echt super blij dat we nu weer open zijn. We hebben alles op anderhalve meter afgemeten en overal kruisjes op de vloer geplakt. Van hier kan een stoel staan en als dan anderhalve meter verderop het volgende kruisje, want de volgende stoel. Heel erg veel stoelen staan op zolder, want we moeten echt heel erg uitdunnen. En iedereen moet om de havenklap zijn handjes wassen. En het is net als hier in de studio ook. Dus we moeten elkaar ook heel erg aanspreken. Je hebt toch de neiging om toch snel weer te dicht bij elkaar te komen. Ik wil jou even uitleggen wat jij ziet op je beeldscherm. Dat is lastig om dat op anderhalve meter afstand te doen.
Ja, zeker.
Ja.
Maakt het er niet handiger en prettiger op? Nee. En met het zicht op de toekomst, als je nou kijkt, even terug naar dat lintje wat je binnenkort toegeworpen krijgt. Is het dan een stimulans om door te gaan met de cafés? Of vind je het op een gegeven moment wel genoeg?
Ik wil nog graag een opmerking vooraf maken voordat ik antwoord geef op deze vraag. Want ik heb nu deze eer is mij te beurs gevallen. En daar ben ik heel erg blij mee en ik ben heel dankbaar. Maar dit lintje hoort natuurlijk niet alleen bij mij, maar bij het hele team van mensen die allemaal actief zijn binnen de psychiatriecafés. En dat is Gina en Elsje en Vincent. En ik vergeet allemaal mensen. Marlou, Elsa natuurlijk, Marieke en Sandra. En al die mensen delen mee in deze eer. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk om te noemen.
Ja.
Ik doe ergens iets niet goed met die psychiatriecafés. Want ik ben eigenlijk al zo'n 5 jaar bezig om mij steeds verder terug te trekken uit de organisatie van de psychiatriecafés. En voor ik het wist had ik vorig jaar toch ineens nog een 6e psychiatriecafé aan mijn rok hangen. Dus ik doe ergens iets niet goed. Ik ben wel ik kan het proberen om de organisatie van al die verschillende cafés, want het is nu allemaal verschillende partijen die dat organiseren en toevallig bemoei ik mij overal mee. Maar om dat echt gebundeld te krijgen en dat het niet het werk allemaal dat ik me echt wat verder kan terugtrekken.
Ja, goed plan.
Het is fantastisch leuk werk, maar het is ook ingewikkeld werk en het kost eigenlijk ook best wel veel tijd. Ik zit gemiddeld 1 à 2 keer in de week een avond in het café.
Ja.
Ja. Nou ben ik daar toevallig wel heel goed in. Maar
ja, het is jouw core business.
Ja.
Ja, ja. Nee, ik snap het. Ga je nog op vakantie?
Een hele week naar Texel.
Nou, geweldig.
Yes.
Moest verboden worden. Nee hoor. Dini, ik gun het je van harte naar je harde arbeid van al die jaren. En er zullen nog vele komen, hoop ik. Nou, voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier en voor je verbloemende vertellingen over wat je allemaal doet in de stad en voor de stad. Hartelijk bedankt.
Dank je wel dat ik er mocht zijn.
Heel graag gedaan. Mensen, volgende week is Naomi Kombrink onze gast. Zij is van de Bovengrondse. Kijk op Facebook, op Twitter, et cetera. Ik dank Dini uiteraard, Olga van den Berg, Michiel Beb. En uiteraard Salto, die de uitzending weer heeft mogelijk gemaakt. Tot de volgende week en let op elkaar. Sunt
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.